Nieuw woord, Heer, nieuw leiding, Heer Jezus. Halleluja, dat u ons op weg mag helpen, Heer Jezus, om u te representeren, Vader, om te zijn, Heer, zoals u het heeft bedoeld, in Jezus' naam. Amen. Amen. Handelingen 6. Handelingen of succes. Deze zondag komt er trouwens. Goedenavond, Marianne. Ik zie dat je er ook juist bij bent. God zegen. Deze zondag komt er een gastpredikant, een jonge man, broeder Pacific, Irakizi noemt hij. Dus als je ook voor hem wilt bidden, dat hij mag komen met een zalving. Amen. Vol van de Heilige Geest in Jezus' naam. Dus handeling hoofdstuk 6. We zijn, als je nog herinnert van vorige week, handeling hoofdstuk 5, waarin dat er dus een rechtszaak was tegen de apostelen, die in de gevangenis zaten en die beschuldigd werden. En dat ze de naam van Jezus niet meer mochten verkondigen. Er waren wonderen gebeurd door de apostelen. En daardoor werden ze dus opgepakt en ze werden streng aanbevolen om niet meer te spreken of te leren in de naam van Jezus. Ze bleven dat doen. Ze hebben ze weer in de gevangenis gezet nadien. Ze hebben ze zelfs 39 zweepslagen gegeven. Maar de apostelen bleven verder gaan. En dat was allemaal gebeurd na het voorval daar met Ananias en Safira. En dan komen we bij handelingen 6. En we zien dat het resultaat van al die dreigementen en de beproevingen, dat het aantal leerlingen nog steeds toenam. En wat gebeurt er natuurlijk als er meer en meer volk bijeenkomt? De duivel probeert altijd een halte toe te werpen aan Gods gemeente, aan de kerk van God. Amen. En als hij het niet kan doen van buitenaf, gaat hij het proberen te doen van binnenuit. Amen. En dit was natuurlijk de vroege gemeente. En de tactieken van de duivel, die kregen geen vat op de gemeente. Ze bleven maar groeien. Ze probeerden te dreigen met vervolging, met zweepslagen, met de dood. Maar hoe meer dat gebeurde, precies hoe meer dat de kerk zich begon te verspreiden. En dus probeert hij het van binnenuit, wat veel effectiever is, zoals je ook kan verder lezen in het gehele Nieuw Testament. En het realistische aan de Bijbel is dat het niet verbergt. Het verbergt niet de minder goede momenten van de gemeente. Het verbergt niet het minder goede moment dat ze hier meemaken. Even verderop de ruzie tussen Paulus en Petrus, tussen Paulus en Barnabas over Marcus. De ruzie of de conflicten in de kerk van Korinthe. Het verbergt dat niet. Er was veel immoraliteit, er waren veel vraagtekens en discussies en twistes en redetwisten en achterklap en al die zaken, die waren er allemaal. Ook zo in het boek van Openbaring, als je daar leest, de strenge waarschuwingen van Jezus naar de gemeente. Ondertussen was de gemeente al veertigtal jaren verder. Maar er waren er nog altijd zaken die niet goed zaten. Onder andere valse leren die de kerk binnen slopen. Valse profeten die de kerk proberen te verleiden. Hè? Dus er was een constante gevaar, een constante tactiek, zal ik maar zeggen, van de vijand om verdeeldheid te brengen in Gods gemeenheid. Want hij weet, als er geen eenheid is, dan gaan ze versplinteren in kleinere groepjes. En God zegent niet daar waar dat er geen eenheid is. Het is waar we meer en meer zoals Jezus worden getransformeerd. Hoe meer we dat zijn, hoe meer van de zegeningen die daarbij meekomen verspreid geraken onder de gemeente. Amen. En zoals het hier in Handelingen 6, er stond op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen. In de herziene Statenvertaling leest als volgt. Het zegt, er ontstond gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Dus de NBV zegt het, er ontstond op een gegeven moment ontevredenheid. Wel, een mooie vertaling is inderdaad gemor, hè? Gezaag, geklaag. Bij de Griekstaligen die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Dus het was blijkbaar de mannen die opstonden, of de hoe moet ik dat zeggen, de voorzitter niet, voorzitter is geen goede woord, degene die de Griekstaligen representeren, die kwam op voor de rechten van de weduwe uit zijn groep. Hè? Bij de dagelijkse ondersteuning. Dus er was een dagelijkse ondersteuning, dat lezen we al vanaf handeling hoofdstuk 2. Je weet wel dat ze dagelijks bij elkaar kwamen. Dat ze niets, dat ze alles gemeenschappelijk hadden. En natuurlijk, daar komt vroeg of laat natuurlijk ook problemen van. Ja? Daar komt spanningen van, daar komt ruzie van. Oude natuur komt naar boven. Ze wisten nog niet helemaal zeker wie ze waren in Christus. En dan heb je hier eigenlijk een botsing tussen twee culturen. Je zou denken, is dat zo'n groot verschil? Hè? De Griekstaligen, de Aramees sprekende. Ze waren wel alle twee Jood. Maar ze kwamen toch vanuit verschillende culturen tezamen. Je kan het misschien vergelijken met de Belgen. Hè? De Belgen tussen de Vlaamstaligen en de Franstaligen. Ja? We zijn allemaal Belg, maar er is toch wel een, kan ik toch wel eerlijk zeggen, een beetje een verschil tussen de Vlaamse en de Franstalige Belgen. Er is ook een cultuurverschil. Stel dat wij samen zouden moeten komen en het eens proberen te geraken. Wel, we proberen het al 100, hoeveel jaar sinds dat België ontstaan is? 1831 zeker. We proberen het al 190 jaar en het lukt niet echt goed. Maar zwart, hier in dit geval, waarom werden die weduwen achtergesteld? Waarom? Dat weten we niet. Paulus gaat er niet verder in op. Maar hij vermeldt het wel, omdat het blijkbaar wel een pijnpunt was. Dus die Grieks spreken, ofwel dan noemen we ook Hellenistische Joden. Dat zijn dus Joden die komen uit de diaspora. De verspreiding van de Joden dat begonnen was met het ballingschap in 500 zoveel voor Christus, 586 voor Christus. En nadien mochten ze er allemaal terugkomen. Maar natuurlijk, de Joden waren toen verspreid en die leefden overal in het Romeinse Rijk. En misschien waren er mensen van de opvatting dat de Aramees, de Hebreeuws sprekende, dat de echte Joden waren, ken je? Hè? Die leefden geboren en getogen in Jeruzalem, naar de synagoog gaan, in het Hebreeuws spreken, niet echt inlaten met die Grieks gedoe. Dat is zo wat gekoppeld met heidens gedachtegoed en filosofieën. Nee, de Aramees spreken, dat zijn de echte Hebreeuws. Hè? Misschien was dat de opvatting, dat het daar een beetje mee botste. De Griekstaligen die misschien wat opener waren van opvatting. De christenen die uit dat gebied kwamen, die misschien niet zo nauw namen met de wet van Mozes, snap je? Die misschien een vrijere opvatting reeds hadden over dat deel van het schrift. Nadien heeft Paulus dat allemaal redelijk goed uitgelegd in zijn brieven. Misschien had het daarmee te maken, we weten het eigenlijk niet. Misschien had de tempel er nog iets mee te maken, dat er stond in Jeruzalem. We weten niet. Er was in ieder geval genoeg accent, verschil tussen de twee groepen, dat er gemor en ontevredenheid was, dat de ondersteuning bij de weduwe uit hun groep werd achtergesteld. De weduwe was een belangrijk iets, want in de wet stelde dat er altijd zorg moest gedragen worden voor de weduwe. Later gaat Paulus dat ook zeggen in zijn brieven. Dat we altijd zorg moeten dragen voor de weduwe. Dat er een sociale voorziening moet zijn. En in die tijd een weduwe, ja, geen man, dan had je bijna eigenlijk niets. Hè? Tenzij dat je natuurlijk veel kinderen had. Maar in dit geval waren er dus weduwen die bij de dagelijkse ondersteuning, dus waarschijnlijk bij de voedselbedeling, werden achtergesteld. En dan kwam er een oplossing. Vers 2, daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Dus u ziet, misschien werden de Griekstalige weduwe verwaarloost, omdat de apostelen, of omdat er zoveel volk was, ze waren zo met zoveel mensen tezamen bijeen, dat zelfs de apostelen moesten bijspringen in het zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, waardoor dat er misschien mensen achtergesteld geraakt, omdat er misschien zoveel monden waren om te voeden, maar zo weinig handen om daarmee te helpen. Dat kon natuurlijk ook een probleem zijn. En dan, als er dan moesten worden achtergesteld, of die dan te laat kwamen, ja, dan waren het de Griekstaligen. Misschien was dat het hele opzet. Maar de 12 apostelen, wat ze hier natuurlijk zeggen, is van groot belang. Sommigen zouden misschien zeggen van, zeg, wat voor arrogante apostelen zijn dat? Het is toch goed om te helpen? Je moet toch altijd helpen? Ja, maar niet ter verwaarlozing van uw God gegeven talent en positie. Amen. Ik zal nogmaals zeggen, het is goed om te helpen als helpen inderdaad uw taak is, uw positie, uw talent, zal ik zo maar zeggen. Uw God gegeven ability. Ja? Maar wanneer dat je een andere roeping hebt, en ik zeg niet hogere roeping, want elke roeping in het koninkrijk van God is dezelfde. Amen. Dat is gericht naar Gods koninkrijk en de beloning is hetzelfde. Amen. Prijs de Heer, eeuwig leven en tezamen zijn met onze Heer. Jij moet de roeping en de talent en hetgeen, voornamelijk dat doen, hetgeen waarvoor je bent geroepen. Betekent niet dat je nooit jezelf moet verlagen, zouden sommigen denken, om iets anders te doen, zoals het uitdelen van gemeenschappelijke maaltijden. Nee, helemaal niet. Maar de voornaamste taak van de apostel voor dat moment, want zij werden eigenlijk, ze kregen misschien een burn-out, en hun voornaamste taak, omdat zij met Jezus hebben gewandeld, omdat zij aangeduid waren door Jezus, om de verkondiging van het Gods woord te doen, dat ging nu niet door, omdat er gemeenschappelijke maaltijden moesten uitgedeeld worden. En dan kwamen ze met een oplossing. En die oplossing, die komt natuurlijk vanuit het woord. Weet iemand toevallig van waar of uit welke passage dat ze deze oplossing hebben bedacht om 7 wijze mannen te kiezen om deze taak eigenlijk uit te voeren? Van waar zouden ze dat hebben gehoord? Of gelezen, want het gaat natuurlijk over iets uit het Oude Testament. Iemand? Er was in het Oude Testament ook zo'n leider. Moeder? Inderdaad, ja. Mozes had een burn-out. Mozes had een serieuze burn-out. Nu, om eerlijk te zijn, Mozes had wel iets meer volk dan waarschijnlijk de 12 apostelen hadden. Hè. Mozes komende uit Egypte, had ongeveer miljoenen mensen die dagelijks op audiëntie bij hem wouden komen en om raad vragen, om oordeel vragen, om beslechting van ruzieën en twisten, oordeel over uit te spreken, om de wet dan ook nog eens, en al die zaken die moesten gebeuren. En hij kon het niet meer zien zitten. En dan was er zijn schoonvader, Jethro, en we zullen even naar die passage gaan in Exodus 18. Het was zijn schoonvader die zei, hij zei, luister, ik zal je een goede raad geven. Exodus 18, vers 19. En mogen God je dan terzijde staan. Je moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wet en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding over groepen van 1000, van 100, van 50 en van 10. Zij moeten altijd over het volk recht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan je voor. In minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Ze zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. En als je het op deze manier aanpakt en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden. Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen over het volk aan. Hij gaf hun de leiding over groep van 50, van 100, van 50 en van 10. En ze stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaak legden ze aan Mozes voor in je vader, deze zelfuitspraak. Oké. Dus je ziet hier inderdaad dat, terug naar handeling even, dat ze hier hetzelfde advies van Jethro hebben aangenomen, helemaal naar het Nieuw Testament, Handelingen 6 en 3. Maar ze kiezen er 7 uit. Mozes had natuurlijk veel meer volk. Die heeft er 150 uitgekomen. Ik weet niet meer hoeveel, het waren er veel. Of waren er nu 70? 70, ik weet niet meer. Ik denk dat er in totaal 70 waren. Of dat is een ander getal. Maar zwart, iemand zal het wel eens opzoeken. Of misschien stond er gewoon geen getal op. Maar hier worden 7 wijze mannen, hetzelfde als in het Oude Testament, vrome mannen. En je moet even kijken op de kwalificaties die dat ze nodig hebben voor deze taak. En dan hebben we het over de taak van het tienen. Hè? Het tienen van maaltijden. Hè? Het eigenlijk praktische zaken. Je zou denken, wow, geef dat aan iedereen. Hè? Geef dat aan degene dat goed soep kan uitschenken. Hè? Geef dat aan iemand dat goed kan babbelen met de weduwe. Nee, het moeten wijze mannen zijn. Die goed bekend staan. Dus vroom, wijs. Een goede reputatie. En vervuld zijn van de Heilige Geest. Amen. Dus vroom, wijs en een goede reputatie hebben. En aan hun zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Het is altijd een goede karakteristiek om te geven. Sorry, om te hebben. Wanneer je een taak uitdeelt in de gemeente. Amen. Wijsheid. Vervuld van de Heilige Geest. Halleluja. En een goede reputatie. Dit is nodig, zou je misschien denken, waarom zo streng? Wel, het is nodig dat, want natuurlijk vanaf het moment dat je bepaalde taken doet en diensten doet, in dit geval ga ik het over diensten, en het Griekse woord is diakonos, waarvan wij het woord diaken krijgen. Dus dienstverlening. Een diaken is eigenlijk een dienstverlener. Hè? Ik weet, in de katholieke kerk werken ze nog met die taken. Allee, die titel, denk ik toch. Een diaken. Is dat niet waar? Iemand die bekend is met die titel of die positie, moeder? Ja. 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 Oké. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk helpers, hè? Dienstverleners. Hè? Ja. Maar in het Nieuw Testament staat er ook, hè, de dienst, de karakteristieken. Paulus in zijn brief naar Timotheus is voor diakenen, zowel mannelijk als vrouwelijk, geeft hij ook de karakteristieken weer in een uitgebreidere vorm. Hier is het gewoon heel kort en beknopt. Maar die dienstverlening, in enig welke vorm dat het eigenlijk ook gebeurt, amen, is altijd goed om de wijsheid van de Heer te bezitten. De nederigheid van de Heer te bezitten. Amen. Om vervuld te zijn van de Heilige Geest. Halleluja. Zodat de Heilige Geest u richting kan geven aan de taak. Want het is niet zozeer om welke taak dat het gaat. Hè? Dat kan de stomste taak zijn in de ogen van iemand. maar het meest waardevolle in de ogen van iemand anders. En God kijkt maar hoe trouwvol we ermee omgaan. Amen. Men kan niet zeggen, oh, ik heb een zeer belangrijke taak, belangrijker dan al die andere zaken. Elk ding waarmee de Heer ons heeft belast, halleluja, is goed, is nodig, is belangrijk in het Koninkrijk van de Heer. En het gaat niet om wat het is, het gaat erom of we trouw uitvoeren. Amen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan de tijd zijn die we hebben gekregen. Dat kan een waardevolle ziel zijn. Amen. Waaraan jij dienst kunt verlenen. Waaraan jij enkel en alleen jij dienst aan kunt verlenen. Omdat niemand anders daar een invloed heeft op heeft buiten jij. Dat kan van alles en nog wat zijn. En soms wordt dat in onze hedendaagse kerk de positie van de voorganger en de positie van degene die op het podium staan te verheerlijkt. Maar Paulus heeft duidelijk gemaakt, wees niet te snel om les of onderricht te willen geven, want zij die onderricht geven zullen een zwaarder oordeel krijgen, omdat je hebt mensen onder invloed, je hebt mensen die naar je luisteren. En zeker in die tijd, wanneer dat er geen Bijbel was, hè, jouw woord, jouw verklaring, jouw interpretatie van het woord van God, in een tijd waarin mensen het niet zelf konden uitzoeken, was van een groot belang en jij kon rechtstreeks heel veel mensen gaan beïnvloeden. En als je natuurlijk iets verkeerd zei, als je natuurlijk mensen op verkeerde weg aan het zetten was, ja, dan in wezen ben jij dan eigenlijk mee verantwoordelijk daarvoor. En daarmee dat Paulus zegt, pas op dat je niet te snel hunkert naar leraars en voorgangers en herders te willen zijn, want weet je dan niet dat zij die positie hebben? Ja, ze staan meer in de schijnwerkers, maar met meer gaven, zal ik maar zeggen, komen ook meer verantwoordelijkheden. Dus vraag aan de Heer, openbaar uzelf, Vader. Aan wie kan ik dienst verlenen? Hoe kan ik de gemeente, amen, helpen? En als het is gewoon om de pastor te helpen door ja en amen te roepen in de gemeente, amen, doe dat met heel uw ziel. Amen. Als het is, ik heb geen taak in de kerk. Ik kom hier elke week, maar ik heb geen taak in de kerk. Maar misschien is jouw taak om een voorbeeld te zijn voor anderen, om trouw te zijn aan het huis van God, om telkens binnen te komen met een smaal en met handjes schudden en iedereen verwelkomen en jou bid de Heer. Dat is geen taak, dat is een voorrecht. Dat moet iedereen eigenlijk doen, sowieso. Maar we weten dat niet iedereen dat doet. Maar als dat je gave is, dat is een gave. Amen. De trouwheid van God belichamen en de vreugde van de Heer zo besmettelijk maken dat anderen daar aangestoken worden en ook ineens de Heer spontaan beginnen te prijzen. Amen. Halleluja. Hoeveel keer hebben we het wel niet gehad dat er zo'n droge begin is van een dienst, aanbiddingsdienst, en ik voel het wel in mijn hart, maar ik voel geen respons of ik voel geen, pas op, en ik voel dat allemaal. Ik zit misschien met mijn ogen dicht mee te zingen en ik kijk niet veel in de gemeente wat er gaande is. Maar ik voel dat wel, het zij in de geest of gewoon met mijn oren, de respons. En af en toe hoor je dan ineens iemand een doorbraak, iemand die luider zingt, iemand die ineens halleluja roept, iemand die ineens, wanneer je een lied ziet en die hoort die tekst en die roept ineens amen, en ze beginnen ineens luider mee te zingen. En opeens is dat als een lopend vuurtje. Dat verspreidt doorheen de gemeente. En voordat u weet, zijn we in harmonie de Heer aan het aanbidden. Wel, als dat jouw gave is, als dat jouw... En moet je zeggen van, Heer, als dat mijn gave is, dan doe ik dat met heel mijn hart. Als er iets anders is wat u mij wil geven, of dat ik moet doen, amen. Laat het me weten en de Heer zal het wel openbaren. Amen. Maar dus deze zeven wijze mannen moesten dus soep gaan uitschenken. als jij niet nederig genoeg bent om dat te aanvaarden, je bent de wijze man, je bent bijna op dezelfde voet als de apostelen, Want je gaat nu het werk doen wat de apostelen hebben gedaan. Hè? Soep uitschenken. En je was op dezelfde voet met de apostelen. Je was mee daar in de bovenste kamer daar. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je hebt wonderen gedaan. Al die fantastische dingen. En nu word je precies zo een beetje gedegradeerd naar soep uitschenken. Als je dan niet de nederigheid hebt om dat te verwerken, kan God u nooit gaan tillen of gaan positioneren naar een andere taak. Amen. We moeten dus alles met geloof uitvoeren, met trouwheid en in nederigheid. Amen. En dan kan God tot ons spreken. Amen. En dan kan soep uitschenken iets fantastisch worden. Amen. Het maakt niet uit wat je doet voor de Heer. Het is ter zijner glorie. Het moet niet mijn glorie zijn. Amen. Mensen moeten niet weten hoe goed ik Gods woord kan verkondigen, tenzij God wil dat ik dat weet. Als God zegt, nee, ga nu maar soep uitschenken, dan ga ik dat doen met heel mijn hart. En als er dan mensen passeren die soep nodig hebben, amen, dan vertel ik het woord van God tegen hun. Of doe ik het met blijheid van gezicht, of met blijheid van attitude. Soms moet je helemaal niks zeggen. Soms is het beter om niet te veel te zeggen tegen mensen. Zeker als ze een hongerige maag hebben. En mensen luisteren pas als hun maag gevuld is. Amen. Maar wat het ook mogen zijn, halleluja. Als de Heer me heeft geroepen om een zanger of een zangtalent, en je gaat dat wel weten wanneer je dat hebt. En soms weet je dat niet, maar je moet het gewoon proberen. En dan begin je ineens te beseffen, oh, ik wist niet dat ik dat had. Amen. Maar doe het ter harte, nederigheid met de goedkeuring, zoals hier ook de 12 apostelen. Wat er gebeurt, wacht, ik zal even verder lezen. Want het is niet zomaar dat deze 7 mannen zichzelf kwamen aanbieden. En zeiden van, oh, ik wil dat doen, ik wil dat doen, ik wil... Nee, ze kozen. Hè? Hier, vers 5. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Permanes en Eglus en proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Dit was ook om te zien. Dit was niet zomaar. Ik heb het gezegd over soep uitdelen, alsof het een bediening is zo aan de zijkant. Nee, nee, dit was een belangrijke bediening, want ze waren elke dag samen. Ja, we hebben het niet over iets dat ze deden één keer op de week, ja. Als wij samenkomen, bijvoorbeeld op de zondag. Amen. Zij kwamen elke dag samen. Zij leefden samen. Er moest voor elkaar gezorgd worden. Dus deze 7 mannen hadden een zeer belangrijke taak. Het was een verantwoordelijkheid. Zij moesten ook delegeren. Maar ze stonden dus eigenlijk aan het hoofd. Dat zijn eigenlijk de, als je dat vandaag noemt, ja, de, hoe noem je zo'n taak? Die zorgen voor de logistiek van alles. De Chief Logistic Officer. De CLO. De Chiefs. Van de logistieke dienst. Allee, dat waren zij. Belangrijk. Maar wat belangrijk was ook dat heel de gemeente, in dit geval al die mensen die daar samenleefden, dat die ook zagen dat die 7 mensen werden aangesteld als diaken. Door gebed uit te spreken en daarna de handen opleggen. En nu het handen opleggen, dat komt later ook nog eens terug. En dat is voornamelijk wanneer dat ze ook nadien ook nog profeten aanstellen. En Paulus en zo werd ook aangesteld. Dus dat was eigenlijk een daad van het, niet echt het doorgeven van autoriteit. Handen opleggen was, wij erkennen de bediening die God u geeft. En we laten toe dat je deze uitvoert in deze gemeenschap. Dat is eigenlijk hetgeen dat er met die handenoplegging gebeurt. Het is niet zo, zoals we vandaag zien in sommige charismatische cirkels, daar hebben we ook handenoplegging. En handenoplegging wordt dan meestal gedaan om iets, een extra zalving te krijgen van de Heilige Geest of zo. Maar eigenlijk is dat niet correct, want we lezen dat deze mannen, die waren reeds gezalfd, waren reeds met de Heilige Geest vervuld. We lezen in vers 5, hè? Stefanus, die vervuld was van de Heilige Geest. Dus het is niet zo dat deze handenoplegging zorgde voor een extra spirituele verdubbeling of gave. Nee, dit was gewoon een erkenning van de positie van diakonos of het dienstverlening van erkenning door de apostelen. Dat was eigenlijk wat hier gebeurde. Oh ja, nog iets dat misschien opmerkelijk was, is dat al deze mensen, deze zeven mannen, Griekstalige namen hadden. Dus het waren allemaal mannen gekozen uit de gemeenschap van de Hellenistische Joden, de Griekstaligen. Dus dat was ook wel zeer slim van de apostelen. Dus om degenen die benadeeld waren, om nu diezelfde groep eigenlijk aan te stellen. Ik weet niet waarom juist, voor verzoening misschien. In ieder geval, er zal geen gemor meer zijn na dit aanstellen. Misschien van een andere kant. dat er dan gemor kwam, kan zijn. Dan even verder lezen. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Zie, door dus deze beslissing groeit het aantal leerlingen nog meer. He, want nu kan hetgeen waarvoor men geroepen is, apostelen, de verkondiging van Gods woord, Petrus die een taak had te doen met het ontsluiten van de sleutels van het koninkrijk. He. En dus meer en meer mensen in Jeruzalem, want ze waren nog steeds in Jeruzalem, ze waren daar buiten nog niet gekomen. En ook een heel grote groep priesters aanvaarden het geloof. Dat waren dus priesters die dienst deden in de tempel. Nu Stefanus, dat is de nieuwe diaken, verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Amen. Dus deze man Stefanus, terwijl hij dus bezig was met de taak van dienstverlening, bleef dus ook nog wonderen en tekenen doen onder het volk. Het was alsof God zij, omdat je bereid was om dit te doen, ik heb nog een andere taak voor jou. Ik heb nog een ander doel en visie voor jou. Amen. Het was er wel één dat hem naar de dood leidde. Maar ja, dat wist hij natuurlijk niet. Maar hij voerde zijn taak uit met grote passie en hij was vervuld van de Heilige Geest. En dat was natuurlijk besmettelijk naar andere mensen. En enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, dat zijn de Joodse gemeenschappen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexander behoren, evenals Joden uit Cilië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te reden twisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Oké, dus juist zoals ze hebben gedaan met Jezus, gaan ze nu doen met deze Stefanus. Hè? Jezus die werden ook leugens van verspreid. En zo werd hij uiteindelijk ook terechtgesteld. En hetzelfde hier met deze Stefanus, die blijkbaar toch wel bekend stond in een heel grote regio, dat zelfs Joden uit Cyrene, Alexandrië, Sicilië en Azië, die waarschijnlijk behoorden tot deze synagoge, zo'n aanstoot namen, dat ze met hem begonnen reden twisten. De vraag is natuurlijk, aan wat namen ze dan aanstoot? En is er in hetgeen, in de beschuldiging die ze uit aan Stefanus, zit daar waarheid in? Ja? Zit daar waarheid in? Ze gaan inderdaad wel getuigen ertoe aanzetten om valse beschuldigingen af te leveren. Maar zit daar een graan van waarheid? Of zijn ze dingen aan het verdraaien? We zullen een keer even zien. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Dus het gaat van een synagoge naar de oudsten en de schriftgeleerden, helemaal tot het Sanhedrin. Het Sanhedrin, je weet wel, een paar hoofdstukken geleden zaten ze daar ook voor, de leerlingen. Misschien was Stefanus daar ook bij. Misschien niet, ik denk het niet, maar de apostelen in ieder geval wel. Die waren toen al voor het Sanhedrin moeten komen. Nu moet Stefanus er weer komen, dat is het hoogste gerechtshof. En ze lieten valse getuigen komen die verklaren. Hier lezen we de beschuldigingen. Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Amen. En daarmee eindigt dit hoofdstuk. Het leek op dat van een engel. Nu, de beschuldigen, daar zit wel iets van waarheid in. Dat is niet helemaal correct. Het wordt zo verdraaid om kwaadheid en razernij. Omdat de Joden die waren heel trots en hoogmoedig. Verblind door hun trots eigenlijk. Vasthoudend aan de wet en de Messias die kwam om de wet te vervullen, helemaal gemist. Dus wat hier staat, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Ik denk dat Stefanus een openbaring had gekregen, hij ook Griekstalig, dus hij komt waarschijnlijk van een andere cultuur en gedachtegoed, om de vrijheid van Christus te verkondigen van de wet van Mozes. Dat Jezus heeft inderdaad gezegd, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik het herbouwen. Dat heeft Jezus inderdaad gezegd. Maar natuurlijk, wat maken zij daarvan? Dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruik die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Ja, dat is wel juist, maar niet helemaal. Jezus heeft gezegd, hè, de tempel doelde hij ermee op zijn eigen lichaam. En hij zei dat hij de wet niet zal opzij zetten, maar dat hij het zal vervullen. En eens dat iets is vervuld, dus, dat is dus niet negatief sprekend over de wet, want de wet is heilig en rechtvaardig en Jezus heeft de wet altijd in ere gehouden en hij heeft het ook nooit tegengesproken. Hij heeft eigenlijk de wet door het in ere te houden en het complete gehoorzamen, heeft hij de macht gekregen om deze aan het kruis te nagelen. En in hem te vervullen, zodat wij, halleluja, nu onder een nieuwe wet kunnen staan. Want Jezus heeft het vervuld, de wet van Mozes. En nu staan we dus onder de wet van Jezus, die zegt, hou van elkaar, heb je naast lief als uzelf en heb mij lief. Amen. En in die 2 wetten zitten al de rest samengevat. Dus in zekere zin, ik denk dat dat is wat onze vriend Stefanus aan het verkondigen was. Heb je naaste lief. Hè? De 10 geboden zijn allemaal opgesomd in heb je naaste lief. En dan zaten ze waarschijnlijk te zeggen, oh, deze man probeert hier Mozes te belasteren. Want hij zegt, Stefanus heeft waarschijnlijk gezegd dat er iemand groter is dan Mozes die gekomen is. Wat waar is. Amen. Is dat een belastering van Mozes? Nee. Is dat een belastering tegen de tempel? Niet echt, maar Jezus heeft de nood van de tempel helemaal opzij gezet, omdat hij het ultieme offer is. En dus de nood van de tempel, waarnaar al die beesten moesten gebracht worden, om te offeren, is niet meer nodig. Want Jezus is het ultieme offer. En aangezien wij dat offer aannemen, worden wij dus eigenlijk een wandelende tempel. Brandend van het offer van de kruisdood van Jezus en zijn bloed. Amen. En dat is de nieuwe insteek. En ik denk dat Stefanus daar een openbaring van had. En wanneer hij dat begon te zeggen, zijn gezicht scheen, zegt een andere versie. Ik ga even herzien, de Statenvertaling een keer zien. Hield hun ogen op hem gericht, zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Het begon waarschijnlijk zoals dat van Mozes te lijken in het Oude Testament, die wanneer dat hij met God in die tent zat, hij ook zijn gezicht helemaal moest bedekken, omdat de glorie ervan afstraalde. Zou dat hier hetgeen zijn wat gebeurde met Stefanus? Amen. Oké, ik ga niet heel de preek, want nu komt heel de preek. Hoge priester vroeg, oh, de hoge priester, amai, dus de hoge priester stond daar. Dat is belangrijk om te weten. Sanhedrin, de schriftgeleerde, de oudste, waren bijeengekomen. En de hoge priester, een paar dagen geleden ook tegen die apostelen zat. Hè, en dingen zat daarbij. Gamaliel, hè, die rabbi, die een belangrijke rabbi. De rabbi van Saulus, nadien Paulus. Vraagt, is dat waar? En dan begint hij aan een hele preek. Ik ga u dat besparen, maar u moet dat maar eens hij gaat heel de geschiedenis van Israël af. En voor ons is eigenlijk het belangrijkste het einde van zijn preek. Hè? Wel, alles is ook belangrijk, maar ik heb nu geen tijd om alles te lezen. Maar ik ga helemaal naar vers 51. Hij zegt hier, want dat is het moment dat ze heel kwaad op hem worden. Hij zegt, halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren. Stefanus zegt dat. En verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. En doelend op Jezus. Dus hij zegt met andere woorden, de Messias, de dienaar van de Heer, de leidende dienaar, de mensenzoon, de zoon van God, de rechtvaardige, die hebben jullie verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Met andere woorden, jullie moesten hem ontvangen, jullie moesten hem herkennen en erkennen, want je hebt de wet gekregen en de wet sprak over iemand, een profeet die naar Mozes kwam, die groter ging zijn, maar je hebt er niet naar geleefd. En toen ze dat hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarstanden. Ja. Ze waren zo kwaad. Ik weet niet wat knarstanden is. Ik heb het niet, dat probleem. Heeft iemand last van knarstanden? Is dat een fysiek fenomeen dat gebeurt als je kwaad wordt? Iemand al eens meegemaakt misschien, maar niet noodzakelijk als je kwaad wordt. Knarsen, tanden.
Ik had er ooit eens een keer gehad toen ik bang was.
En zo klapperende tanden. Ja, ja. En je kunt dat niet tegenhouden?
Jawel, ik kunt dat wel tegenhouden.
Ah, oké. Okay.
Ja, ja, ja.
Johanna, jij wou ook iets zeggen? Sorry? Ja. Ja, maar is dat iets onvrijwillig, onbewust? Ah, oké. Okay. Oké, ik vind het raar hoor, omdat je dat zou beginnen doen, knarsen tanden. Dan doe je je tanden toch kapot. ik heb al wel gehoord dat mensen dat in hun slaap doen.
Ja, dat doen we.
Oké. Okay. Vivian, jij wou ook iets zeggen?
Ik
ben zeggen, in slaap. Ja, en mensen die dat doen in hun slaap, dan moeten die waarschijnlijk zoiets dragen of zo? Een bescherming? Ja, oké. Okay. Dus dan is dat, begon ze knarsen dan, dat zal dan iets een onvrijwillig, zoveel kwaadheid, woede en stress, dat ja, zo tanden bloot zo. Klaar om uw rouw op te eten, bij wijze van spreken. En we gaan even zien hoe dat ze het oplossen, want u moet weten, het Sanhedrin had geen autoriteit om mensen terecht te stellen. Hè. Dat was alleen maar toegeschreven aan de Romeinen. Ah ja, dat is hoe dat ze Jezus hebben terechtgesteld. Het Sanhedrin mocht het niet doen. Dus ze hebben met leugens eigenlijk Pilatus proberen om te praten om Jezus te laten kruisigen. Maar nu zitten ze voor deze Stefanus en ze waren precies nog kwaarder dan toen hij Jezus voor hun stond. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. Oké, okay, hij staat. Eventjes opmelden. Vermelden. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Amen. Hij zit niet. Hij staat. Maar ze schreeuwden en tieren, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op en af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. Dit was waarschijnlijk een soort van volkswoede, lynching achtig iets. En voornamelijk omdat wat Stefanus zei. Dus ze waren al kwaad op de beschuldiging dat zij de rechtvaardige hadden terechtgesteld, maar nu nog meer, nu krijgt hij een visioen. Hij kijkt naar boven, hij richt zijn blik op naar boven en hij zegt dan nog dat hij de hemelen zie geopend en de mensenzoon. En iedereen wist, want zij waren allemaal opgegroeid met het Oude Testament, zij konden die verzen van buiten opzeggen. Dat is wat ze als heel hun leven deden, elke dag, elk verzen opzeggen van buiten leren. Die wisten wanneer Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat, hij wist, wel, zij wisten, dat is een visioen van Daniel. Daniel, hoofdstuk 7. Weet je wel? Dat is de Messias, de mensenzoon, die gaat komen. Ik bleef toekijken in de nachtgezicht en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En begaf zich tot de oude van dagen, men leidde hem voor theezin. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienen hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Amen. De mensenzoon was een titel gegeven aan de Messias. De rechterhand van de oude van dagen, de schepper. De Yahweh, God, schepper van hemel en aarde. En de mensenzoon was de Messias, zijn rechterhand, de zoon van God. En daar krijgt dus onze vriend Stefanus een visioen van. Aan de rechterhand van God. Dus dat was eigenlijk een vervulling van Daniel zijn visioen. Jezus gezeten in heerschappij. En hij staat. Andere vertalingen zeggen ook dat wij gezeten zijn met hem. Maar er is een verschil tussen zitten en staan. En zitten is wanneer dat je regeert. En staan is wanneer dat er... Of weet iemand het verschil, voordat ik het zeg? Weet iemand het verschil? Of ooit heb je misschien een preek gehoord over... Of er wat het verschil zou kunnen zijn, als er al een verschil is.
Ik weet het niet zeker, maar staan is echt een teken van autoriteit.
Mm-hmm. Ja, dat kan. Maar ik heb gelezen dat het staan gebeurt wanneer de rechter een oordeel uitspreekt. Dus de rechter zit, hij zit op de troon, en dan wanneer hij staat, is wanneer de beslissing wordt meegedeeld. En dus eigenlijk is God die aan de rechterhand die opstaat, wil eigenlijk zeggen dat het oordeel wordt uitgevoerd over zij die de dienaar, de Stefanus, nu gaan eigenlijk gaan stenigen. Ja. En dus zij wisten toen dat ze dat hoorden, dat het dus diezelfde Jezus was die zij hadden gekruisigd, was de rechtvaardige, is inderdaad de mensenzoon, en die is nu gezeten aan de rechterhand van God en die heeft nu kracht en autoriteit ontvangen om oordeel uit te voeren. En dat is juist hetzelfde wat Jezus eigenlijk heeft gezegd tegen hun in Matteüs 26. En hiermee sluit ik af, voordat het ingewikkeld wordt. Maar je moet weten, dezelfde mensen, die hoge priester, die, ik weet niet hoeveel dagen nadien, misschien is dit 2-3 maanden nadien gebeurd, ik weet niet. Zoveel maanden voorheen, voor Stefanus, stonden Jezus en de hoge priesters oog in oog met elkaar voor het Sanhedrin. En Jezus zei tegen die priesters, hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Amen. Jezus zei tegen hun, je zult zien mij aan de rechterhand, zul je mij zien. Amen. Van de Machtige. En wanneer ze nu... Dus Jezus zei dat tegen die hoge priester. Met andere woorden, ja, hoge priester, ik ben de Zoon van God. Ja, ik ben de Daniel, de mensenzoon, hè, die aan de rechterhand zit, die op de wolk komt van de hemel. Dat is een symboliek voor oordeel. En zij horen nu Daniel in wezen hetzelfde zeggen. Stefanus in wezen hetzelfde zeggen. Je ziet, ik zie Jezus aan Gods rechterhand staan. Wat Jezus heeft gezegd, jullie zullen het zien. Maar Stefanus ziet het nu, maar geeft het wel door aan die hoge priester. En die hoge priester stond erbij wanneer Jezus dat tegen hem zei. Dus die zal waarschijnlijk denken, oei oei. Maar ik denk niet dat hij kon denken, die was zo blind dat hij misschien nog ineens een connectie legde. Want Stefanus was daar toch niet bij toen hij Jezus dat zei tegen hem. Hoe kon hij dat weten? Dat Jezus dat tegen hem zei. Dit is echt een mirakel, zal ik maar zeggen, van de Heer naar dat volk toe. Om nogmaals te waarschuwen, oordeel komt. Oordeel komt. Ik heb u gezegd, je gaat mij zien komen op de wolken. Wel, Stefanus zegt het u nu al, dat ik ben gezeten. En ik sta recht en ik ga mijn oordeel uitspreken. Dus bekeert u, want je hebt nog, zij hadden nog wat tijd, want het oordeel ging pas komen in 70 na Christus. Ze hadden dus nog tijd om te bekeren. Want er waren priesters die bekeerden. Want als je in datzelfde hoofdstuk leest, dat er het woord verspreidde en vele priesters kwamen tot geloof. Amen. Dat waren misschien niet zo de elite priesters, maar zwart, er waren er toch die bekeerden. Dus de bekering was nog steeds, maar deze politieke elite die zo hard vasthouden aan hun positie en hun rijkdom en invloed, wou liever deze man die de boodschap doorgaf van Jezus gezeten aan de rechterhand, wou die liever dood dan te bekeren en uit te roepen naar diezelfde Jezus dat hun had kunnen bevrijden. En ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. En normaal mocht dat niet, maar de Sanhedrin heeft waarschijnlijk de menigte zo opgehitst dat ze de verantwoordelijkheid, moesten de Romeinen komen van zeg, jullie hebben hier iemand gestenigd, dat mag niet, dat mag alleen maar wij, de autoriteit, dat ze waarschijnlijk zouden hebben gezegd, ja maar het is de menigte, we konden ze niet tegenhouden. Dat was een lynchpartij, die hebben onze God belasterd enzovoort. En dan gaan we volgende week verder bij deze jonge man die Saulus heette. Die erbij stond en hij keek ernaar. Nochtans, Saulus, een man die opgevoed werd in geloof door Gamaliel. Gamaliel, die rabbi die in het vorige hoofdstuk 5, die iedereen aanmaande tot rust en kalmte en geen drastische beslissingen te nemen. Een man van invloed in het Sanhedrin. Wat zou Saulus van zijn... Dat gaan we volgende week wel zien. Wat zou Saulus van zijn leer hebben onthouden? Want blijkbaar, hij stond er toch maar bij. Hij stond bij het volk. Gamaliel zal er waarschijnlijk niet hebben bijgestaan. Die wou niks te maken hebben met al deze zaken die wou neutraal blijven en laat, als het van God komt, dan komt het van God. Als het niet van God komt, dan zal het wel uitsterven op de een of andere manier. Maar we moeten voorzichtig zijn als wij een zaak van God gaan tegenhouden, dan gaan we werken tegen God. En dat is uiteindelijk ook wat Saulus heeft gehoord op de weg naar Damascus. Hè? Wat zit je tegen mij te vechten, zei Jezus. Ja. Maar wat, daar gaan we volgende week verder over. Zijn er nog vragen of opmerkingen in verband met Stefanus?